Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Adair. Zes jaar na de aanslag in Nice is de rechtszaak tegen de verdachte begonnen. Frankrijk-correspondent Floor Bauma volgt de zaak en sprak een van de nabestaanden. Ze ziet en ervaart hoe de Fransen nog elke dag leven met de dreiging van een nieuwe aanslag.
Anne Maurice is een wat oudere vrouw uit het Zuid-Franse Nice. Ze is een spraaktherapeut. Je merkt het ook als je met haar spreekt. Ze praat heel netjes en eloquent. Ze is getrouwd en ze heeft een heel, heel hecht gezin. Ze omschrijft zichzelf echt als een heel beschermende ouder.
On a été des parents très couvants, très très protecteurs et très 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 proches de nos enfants. Pour vous donner un exemple, Camille, lorsqu'elle est partie.
Heeft ze meerdere kinderen ook?
Ja, Anne heeft twee kinderen, een jongen en een meisje. Alleen het meisje is helaas 6 jaar geleden om het leven gekomen. Haar 27-jarige dochter Camille die stond namelijk op 14 juli 2016 op de Promenade des Anglais hier in Nice. Samen met zo'n 30.000 andere mensen te kijken naar het vuurwerk ter ere van de nationale feestdag 14 juli. Totdat iets voor 11 een vrachtwagen de promenade opreed, wat de een na dodelijkste aanslag in Frankrijk is geworden.
Ja, Floor, kan je iets vertellen over wat er precies gebeurde? Want ik kan mezelf nog wel wat vlagen herinneren, wat flarden van die dag. Maar wat gebeurde nou precies?
Ja, op 14 juli 2016, toen reed Mohamed Lavesh Boulel, een Tunesische man, met een vrachtwagen van 19 ton over de volle boulevard van Nice. Hij reed met zijn zware vrachtwagen op de menigte af. En uiteindelijk kon hij 2 kilometer lang doorrijden door een menigte van 30.000 mensen.
De vuurwerkshow vanwege de Nationale Feestdag is net afgelopen. En dan gebeurt er dit. Er wordt nog geprobeerd de chauffeur te stoppen, maar hij versnelt. En begint de dode rit over de drukke Promenade des Anglais. Mensen rennen voor hun leven. Pas na 2 kilometer over de boulevard stopt hij met rijden. Er volgt een vuurgevecht met de politie. Agenten schieten hem dood.
En in zijn dodentocht heeft hij 86 mensen van het leven beroofd, van wie 15 kinderen. En er raakten ook ongeveer 400 mensen gewond. En die aanslag die is uiteindelijk opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. Maar het lijkt er niet per se op dat Lavesh Boulel ook echt contact had met IS. Een van die slachtoffers, dat was dus Camille. Dat was een jonge, hoogopgeleide vrouw. Ze werkte in Parijs, ze woonde in Parijs, maar was nog geregeld in Nice om haar familie te bezoeken. Camille was heel internationaal georiënteerd, vertelde haar moeder me. Ze deed bijvoorbeeld een deel van haar studie in de Verenigde Staten. Ze heeft meerdere humanitaire projecten gedaan in Peru en in Argentinië. En haar moeder Anne die vertelde me ook over hun familieband, over dat ze heel hecht altijd waren en dat het daarom extra pijnlijk is om een kind te verliezen. En ze vertelde dat het echt haar leven op de kop heeft gezet en ook dat van haar man en haar zoon natuurlijk.
Il faut voir que perdre un enfant, c'est complètement déstructurant, qui plus est, suivant le rapport que vous avez avec votre enfant. Nous, on était vraiment très proches de nos enfants, très proches de Camille. Et puis.
En ook nu, iedere dag merkt ze daar nog de gevolgen van. Ze is heel emotioneel, ze is heel verdrietig, ze is ook somber, ze heeft moeite om zichzelf het huis uit te krijgen. Dus ook 6 jaar na de aanslag en na het verlies van haar dochter, merkt ze dat eigenlijk nog iedere dag.
Ja, dus nu 6 jaar na die aanslag gaat eindelijk de rechtszaak beginnen. Hoe ziet die eruit?
Ja, de rechtszaak die is maandag begonnen. De grote verdachte die ontbreekt eigenlijk, omdat de terrorist zelf natuurlijk is doodgeschoten na de aanslag. Dus hij is er niet. Maar er zijn in de periode na de aanslag zijn 9 mensen opgepakt. Een van hen is inmiddels overleden. Die heeft zelfmoord gepleegd in detentie. Dus er zijn nu nog 8 verdachten die terecht staan. De 8 verdachten die worden allemaal niet verdacht van medeplichtigheid. Maar ze lijken wel Wallace Boulel op een bepaalde manier geholpen te kunnen hebben. En dan gaat het om 3 mannen die echt verdacht worden van hulpverlening voor de voorbereiding van een aanslag. En 4 mannen en 1 vrouw die worden verdacht van kleinere zaken tussen aanhalingstekens zoals wapenhandel. Vooral die eerste 3 die kunnen jarenlang een celstraf krijgen als bewezen worden dat zij Wallace Boulel echt geholpen hebben met het verkrijgen van die vrachtwagen en van andere wapens, terwijl ze wisten of konden weten dat hij geradicaliseerd was. En die anderen die kunnen iets kortere celstraffen verwachten.
En heb jij een idee van hoe lang het gaat duren en wie er allemaal komen spreken, wie er komen getuigen?
Het proces gaat 4 maanden duren, dus tot en met december. En daarvan worden 5 weken uitgetrokken om alle nabestaanden en overlevenden aan het woord te laten. Deze week merkt je ook al hoeveel mensen dat zijn. Want bijvoorbeeld maandag ging de rechter langs alle nabestaanden die wat willen zeggen tijdens het proces. En dat waren er 100. En zo merk je ook hoeveel impact zo'n proces heeft gehad.
En gaat de moeder van Camille, Anne, gaat zij ook iets zeggen tijdens het proces?
Ja, Anne gaat ook getuigen. Zij is nu in Parijs. De eerste week. Ze moet even kijken of het fysiek voor haar mogelijk is om de komende maanden dat ook te doen. Maar zij is zeker iemand die ook gaat spreken.
Ja. En waarom is dit proces nu zo belangrijk?
Het is het één na grootste terrorismeproces van deze jaren in elk geval. We hebben natuurlijk de afgelopen maanden het proces gezien rond de aanslagen in Parijs in Saint-Denis bij het Bataclan op de terrassen van 13 november 2015. Dat proces is afgerond, er komt ook geen hoger beroep. En nu is dit eigenlijk het tweede grote terrorismeproces over de één na grootste aanslag als het ware. En daarom is het wel heel belangrijk. Dus ik denk dat sommige mensen het zelf zullen zien als een soort afsluiting van het proces van die reeks vreselijke aanslagen die in 2015, 2016 in Frankrijk plaatsvonden. Ik weet niet of je dat echt zo moet noemen, echt een afsluiting. Want die dreiging van terrorisme, die is hier nog steeds. Die is helaas nog helemaal niet weg. En die merk je eigenlijk ook nog iedere dag in Frankrijk.
Ja, want hoe hoog is die dreiging dan in Frankrijk?
Nou, in Frankrijk wordt de dreiging natuurlijk geanalyseerd door de veiligheidsdiensten. En die analyseren hem en dan zijn er 3 niveaus waarin het wordt ingeschaald als het ware. Je hebt het basisniveau waakzaamheid. Dan heb je het tweede niveau wat ze risque attentat noemen. Daarbij is er dus de kans op een aanslag. En je hebt het hoogste niveau en dat heet dan urgence attentat. En dat betekent eigenlijk dat er nu een aanslag plaatsvindt of dat die net is afgelopen of dat die staat te gebeuren als het ware. Die 3 niveaus die horen bij het plan Vichy Piraat. En dat is het nationale veiligheidsplan om burgers te beschermen tegen terrorisme. En op dit moment zitten we op het middelste niveau, risque attentat, waarbij er dus een reële kans is op een aanslag. Dan heb ik met luitenant-kolonel Vivian van de veiligheidsdiensten gesproken. En hij vertelde dat hij een pessimistische analyse noemde, heeft over de kans dat er dus nog een keer een aanslag kan plaatsvinden. De diensten die zijn daarbij vooral gefocust op jihadistisch terrorisme, viel me op. Maar ze zien ook wel dat er extremisme toeneemt in extreem rechts of extreem linkse groepen. Dus ook vanuit die hoek zou er een aanslag kunnen plaatsvinden. En er zijn eigenlijk tal van indicatoren die erop wijzen dat de dreiging dus nog steeds heel aanwezig is. Vivian die noemde bijvoorbeeld dat er nog altijd 20.000 mensen in Frankrijk zijn gemarkeerd als gevaarlijk vanwege radicalisering. En dat er jaarlijks nog zo'n 10 aanslagen worden verijdeld. Ook vinden er nog best regelmatig kleine aanslagen plaats, waarbij dan er tussen aanhalingstekens maar enkele doden zijn. Maar ook dat is een indicator dat de dreiging niet weg is.
Heb je eigenlijk een idee hoe dat in Nederland zit?
Ja, nou, vooropgesteld, we hebben in Nederland natuurlijk minder ervaring met jihadistisch terrorisme dan in Frankrijk. En we hebben niet aanslagen gehad van de grote die we hier in Frankrijk hebben gezien. Maar er is wel een verhoogd dreigingsniveau. Op dit moment zitten we op niveau 3 van de 5. En dat betekent dat de dreiging nog altijd aanzienlijk is en de kans op een aanslag voorstelbaar is.
Floor, jij zit nu zo'n 9 maanden in Frankrijk als correspondent. Wat merk jij van die terreurdreiging?
Ja, wat ik eigenlijk vooral merk op dagelijkse basis is het plan Vigipiraat. Dus de maatregelen die horen bij dat antiterrorismeplan van de overheid. We zitten nu dus op het tweede niveau en dat betekent dat er tot 200 extra veiligheidsmaatregelen van kracht zijn. En die kom ik eigenlijk dagelijks tegen. Als je in Parijs loopt, maar ook hier in Nice of op grote stations, zie je vaak zwaar bewapende militairen rondlopen. Als ik naar een discotheek wil, dan kan ik geen rugzak meenemen, want die nemen ze niet aan bij de garderobe. Zo zijn er allemaal kleine dingetjes die je op dagelijkse basis tegenkomt. Ik denk ook aan bijvoorbeeld als je in de trein zit, dan moet je je etiketten hangen aan je tassen met je naam en je telefoonnummer erop. En ik weet dat ze op scholen moeten ze minstens 1 keer per jaar moeten ze oefeningen doen met kleine kinderen die dan gebukt door de gangen moeten lopen. Waarbij ze doen alsof ze kogels aan het ontwijken zijn als een soort van simulatie voor aanslagen. Dus als je erop let, dan zie je het eigenlijk overal. Ik liep op de promenade in Nice en daar zie je het ook eigenlijk, allerlei uitlopers van dat plan. Ik sta op de Promenade des Anglais in Nice, in Zuid-Frankrijk. Het is heel warm en druk op de promenade. En aan de andere kant van de promenade, daar zit de grote autoweg. En wat je ziet als je het weet, dat zit er een grotere rij met witte paaltjes tussen. Van die robuuste, dik geverfde witte paaltjes. En die zijn aan elkaar verbonden met een soort dik ijzerdraad. Nou, die paaltjes die moeten eigenlijk voorkomen dat iemand de promenade op kan rijden en door kan rijden. En je ziet eigenlijk meer signalen van het plan Vigipiraat hier in Nice. Zo zag ik gisteren een groepje jonge militairen van de binnenlandse operatie Sentinelle rondlopen. Dat zijn jonge mannen meestal, soms vrouwen ook, legerkleding met grote wapens, serieuze blikken, die patrouilleren in grote steden en op stations.
Hoe reageren dan de Franse mensen daarop? Wat zeggen zij ervan?
Nou, in algemeenheid zie je dat de maatregelen heel breed geaccepteerd worden. Dat blijkt ook uit alle peilingen, omdat Fransen zich heel bewust zijn van die dreigingen. Je ziet uit onderzoek, blijkt wel dat sinds de aanslagen 51% van de Fransen een vergroot gevoel van angst ervaart. Nou is het ook weer niet zo dat de Fransen dus de hele tijd thuis blijven zitten. Dus ik weet niet of je echt kunt spreken van een angstcultuur. Maar je ziet wel in peilingen, zie je dat ook terugkomen, dat er echt een gevoel is van onveiligheid en een gevoel van angst. Daar moet ik wel bij zeggen dat niet alleen door terrorisme komt. En het komt bijvoorbeeld ook door bijvoorbeeld bij de gele hesjesbeweging, toen er veel geweld werd gebruikt, dat gaat dat gevoel van onveiligheid ook omhoog. Dus dat heeft wel verschillende oorzaken.
Ja, Floor, je zou denken 2015, 2016, mensen zitten al best wel lang in zo'n dreigingsniveau. Zijn ze er inmiddels niet aan gewend geraakt, denk je?
Ja, dat denk ik wel. Je ziet dat het echt onderdeel is geworden van het dagelijks leven en ook van het straatbeeld van mensen. Bijvoorbeeld als ik in Parijs of op een station loop en ik zie zo'n groepje militairen lopen, dan schrik ik er altijd nog eventjes van. Terwijl Fransen zich er juist gerustgesteld door voelen. En voor hen is het bijna een normaal onderdeel geworden van de omgeving om hen heen. Maar wat je wel ziet is dat mensen wantrouwig zijn naar elkaar. Ook dat blijkt uit peilingen, dat mensen de afgelopen jaren wantrouwiger zijn geworden naar anderen. En dat wordt enerzijds ook wel van ze verwacht. Want bijvoorbeeld met dat plan Vigipiraat vraagt de overheid ook aan burgers om andere burgers aan te geven op het moment dat zij zich verdacht gedragen. Maar goed, het lijkt mij niet gezond als in de maatschappij iedereen elkaar wantrouwt.
Heb jij dat zelf ook meegemaakt toen jij daar net kwam wonen?
Niet per se het wantrouwen heel, heel hard, maar wat ik wel bijvoorbeeld heb gemerkt, ik zat een keer in een trein en toen werd er op een gegeven moment door de intercom best wel paniekerig gevraagd van we hebben een zwarte rugzak gevonden en wil de eigenaar van die rugzak nu naar ons toekomen, want anders dan moeten we de trein ontruimen. En als we de trein moeten ontruimen, dan wordt de hele dienstregeling moet dan op de schop en daarvan zouden de gevolgen desastreus zijn. En die boodschap die werd wel 3 of 4 keer herhaald, waarbij die stem steeds paniekeriger werd. En uiteindelijk liep het met de sisser af en was er niks aan de hand. Maar je merkt dat wel, dat er echt angst is op het moment dat er een keer een rugzak ergens achterblijft.
Ja, maar ik kan me wel nog herinneren dat vlak na die aanslagen, dat wij toen in Nederland ook nog wel om ons heen keken. Hè? Als er ineens een rugtas of een koffer onbemand in de coupé stond.
Ja, ik denk dat het in heel Europa misschien wel op een bepaalde manier leeft. Maar ik heb wel de indruk dat het hier nog iets meer is. Ook omdat het echt van je gevraagd wordt. Op stations bijvoorbeeld hangen ook allemaal borden waarbij gezegd wordt van, als je een rugzak ziet die niet van jou is, geef het meteen aan. Nou, dat heb ik in Nederland bijvoorbeeld nog nooit gezien. Nou, ook van niet de afgelopen jaren.
En denk jij dat sowieso dat dreigingsniveau en alles wat erbij hoort nog lang voort gaat duren in Frankrijk?
Ik vrees van wel. Wanneer en of het plan Vigipirate kan worden teruggeschaald naar het basisniveau, dat weten we eigenlijk niet, dat kun je niet zeggen. Maar ze zeggen van, we gaan pas terug naar dat basisniveau als er geen dreiging meer is vast te stellen ten opzichte van Frankrijk. Nou, en ik kan me dat in de tegenwoordig niet voorstellen dat wij dat nog gaan meemaken bijvoorbeeld. Daarbij speelt trouwens ook mee dat het politiek natuurlijk lastig is, hè, om terug te gaan naar zo'n basisniveau. Want stel dat je dat doet, dan geef je de boodschap af van, oké, vanaf nu zijn jullie veilig. En als er dan een dag, een week of een maand later iets gebeurt, dan zal dat jou als president of als regering altijd aangerekend worden. Dus ja, voorlopig zullen de militairen wel in de straten blijven, denk ik.
En nu is de rechtszaak deze week begonnen. Hoe gaat Anne, de moeder van Camille, dit tegemoet?
Ja, ze is nu dus in Parijs. Ze volgt de rechtszaak vanuit de zaal daar. Ik sprak haar en ze is heel emotioneel. Ze zegt dat bepaalde angsten weer naar boven komen. Dat bepaalde herinneringen weer naar boven komen. Ze vertelde over bepaalde negatieve emoties waarvan ze dacht dat ze die verwerkt had, maar die nu dan ineens allemaal weer naar de oppervlakte komen.
Je ressens de l'angoisse, de la colère et beaucoup d'émotions.
En wat ze ook wel duidelijk zei, is dat ze bang is dat op het moment dat dit proces straks is afgelopen, dat het dan vergeten wordt. Omdat het dan het laatste, als het goed is, laatste grote terrorismeproces is, dat dan de herinnering aan wat er gebeurd is, dat die verdwijnt. En dat vindt zij heel pijnlijk. Ten eerste omdat ze niet wil dat haar pijn en de pijn van andere slachtoffers wordt vergeten. Maar ook omdat ze bang is dat dan de aandacht verslapt voor dus die dreiging die er wel nog steeds is. En ze vertelde bijvoorbeeld ook dat ze hoopt dat de verdachten dat die hele lange straffen krijgen. Omdat ze dus denkt dat een soort pedagogische werking heeft. En een afschrikkend effect kan hebben op eventuele toekomstige terroristen.
En wanneer kunnen we dan de uitspraak verwachten, denk je?
Ja, het proces dat duurt 4 maanden, dus tot half december. Dus de komende maanden dan zijn we er nog even zoet mee. Dus dat zullen ook wel maanden zijn die niet makkelijk zullen zijn voor Anne en haar familie.
Oké, veel sterkte daarbij het proces en dank je wel.
Jullie bedankt.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Bas van Win. Dit was Vandaag, morgen weer.
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.